Goedenavond allemaal, deze maandagavond, het begin van deze stille week. Als u vroeg op ingeschakeld hebt, u de organist al gehoord. Het mooie lijdenslied Pieter de Ruiter zal vanavond spelen. En de eerste psalm voor vanavond is psalm 9. Daarvan twee versen, 8 en vers 10. 8 gaat over het heilige recht van God. Hij zelf zal aan het wereldrond het recht doen horen uit zijn mond, de volken voor zijn vierschaar stellen en daar het rechtmatig vonnis vellen. Er is ontkoming aan het oordeel in de weg van het geloof en het roepen om zijn genade. Daar spreekt vers 10 van. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen. En gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Ook vanavond lezen we uit het Lijdensevangelie en dat wordt dan Johannes 19 en daarvan de versen 1 tot en met 22. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: ziet, ik breng hem tot u lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik de macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen aan zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij de vriend van de keizer niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En dan geeft Pilatus, die uiteindelijk toegegeven heeft aan die roerige Joden die de dood van Jezus eisten, geeft hij niet toe. Eerst wel, maar nu niet. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Wat heeft Pilatus dan geschreven? Het gaat even om het zogenaamde opschrift, of ook wel de beschuldiging genoemd. In het Latijn de titulum, ons woord titel. Wat was de titel van de Heer Jezus? Wat werd er boven zijn hoofd aan het kruis gespijkerd? Wat stond er op dat bordje? Wel, de Joden die de Heer Jezus dan eindelijk gearresteerd hadden en in hun handen hadden, zo ze dachten, hadden wel een groot probleem. Namelijk dit, waarvan moet hij beschuldigd worden? Ja, zij eisten en wilden zijn dood uit haat, maar ja, dat was eigenlijk geen goed motief om bij Pilatus de rechter mee aan te komen. Wat was eigenlijk de oorzaak dat zij hem doden wilden? Ze konden in zijn leven niets vinden. En dat is heel opmerkelijk, want farizeeërs hebben scherpe ogen. En die zien van alles bij een ander, bij zichzelf dan niet, bij een ander. Maar bij de Heer Jezus konden ze ook niets vinden. Maar uiteindelijk toch naar Pilatus gebracht. Toen hij zei dat hij de Zoon van God was, heeft de hoge priester de toneelspelers en kleren gescheurd, godslastering, en dat was eigenlijk het motief om hem ter dood te brengen. Ze hadden eigenlijk het recht niet in eigen hand, ze moesten naar Pontius Pilatus, en die heeft dan ook vanaf dat moment dat Jezus bij hem is een heel groot probleem. De rechter wil wel graag recht spreken, maar hij moet wel weten wat er aan de hand is. De vraag die dan ook gesteld wordt is, wat heeft hij dan gedaan? En een paar keer zegt Pilatus, ook na persoonlijk onderzoek, ik vind geen schuld in deze mens. Hoewel Pilatus hem voor het eerst ontmoet en hij met een zogenaamde misdadiger, verleider wordt geconfronteerd, kan hij toch ook niet vaststellen dat dit nou een misdadiger is. En de rechter zegt een paar keer, ik vind geen schuld in deze mens. Wij ook niet, hè? Wij kunnen ook geen schuld in hem vinden. Alleen maar gerechtigheid en heiligheid, oprechtheid, liefde. Dat vinden we wel in hem. Maar zonde, nee, dat kunnen we in hem niet vinden. Dat maakt hem zo schoon, zo begeerlijk. Zo'n heerlijke, dienenswaardige koning. Een koning zonder gebrek. Uiteindelijk moet Pilatus, die eigenlijk de bijnaam heeft, de onverzettelijke, toch zijn weerstand opgeven en wordt Jezus naar Golgotha gebracht. De hoofdschedelplaats, alleen die titel al, hoofdschedelplaats, vreselijk. De plaats van de executie. In het openbaar zou de executie plaatsvinden, ook nog eens op een drukke plaats waar veel mensen langskwamen. Het was de gewoonte dat dan boven het hoofd van de veroordeelde geschreven werd wat de misdaad was. De naam en de misdaad. En zo weten we van die twee boeven, één aan de linker en één aan de rechterkant van de Heer Jezus, dat ze moordenaars waren. Struikrovers of iets dergelijks. Dat stond erop met hun naam. Hun naam weten we niet, maar... Pilatus heeft gezorgd voor een opschrift boven het hoofd van Jezus. En dat opschrift luidde, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Geloofde hij dat Jezus de koning was dan? Nee, helemaal niet. Nee, hij geloofde alleen in zichzelf. Niet dat Jezus de koning was, dat zeiden die Joden wel. En hij twijfelde er ook aan. En dat moet deze mens ook beweerd hebben steeds. Daarom hebben ze hem ook gebracht, dat hij de koning is. Ja, hij wilde toch een beetje wraak nemen op de Joden, die hem zo konden tergen en bezighouden. En daarom geen beschuldiging, nee, want ja. En dan toch zijn naam, goed, Jezus de Nazarener, die opgegroeid is in Nazareth. Dan de koning der Joden. En dat kwam er dan boven te staan. Een vreemde beschuldiging. Zo werd het dan wel genoemd, de beschuldiging. Maar wat is dan eigenlijk de beschuldiging? De naam klopt, ja, Jezus. De Nazarener. En dat hij de koning der Joden is, dat willen de Joden niet geloven. En Pilatus kan het niet geloven, maar het is wel zo. Er staat dus geen onwaarheid op. Net als bij die twee boeven. Daar staat de waarheid op, hun naam en hun misdaad. Hier wordt ook de waarheid verkondigd. Niet omdat Pilatus daar behoefte aan had. Wel nee, ook dit gebeurt onder de leiding van de Heere, die in alles de regie heeft, die dag en altijd trouwens. Wat een beschuldiging. Ja, als de Joden dat lezen, zijn ze natuurlijk vreselijk kwaad. Ze gaan weer naar Pilatus, die die dag en de volgende dag ook nog eens erg druk krijgt met die Jezus en die Joden. Ja, dan zeggen ze, dat moet je veranderen. Het staat er nog wel in drie talen, iedereen die voorbij komt, die kan het lezen. U moet het veranderen. Hij heeft beweerd dat hij de koning is. Dat was trouwens ook niet waar. Hij had gewoon gezegd. Je kunt wel iets beweren wat helemaal niet waar is. maar hij heeft gewoon getuigd dat hij de koning is. Maar Pilatus houdt goed bij stuk, nee, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En zo hangt Jezus daar, tussen twee moordenaars. Met de misdadigers gerekend dus, met boven zijn hoofd. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Het was dus de waarheid. Dat vindt u toch ook, hè? Ja, dat moeten we wel goed zien. Dat de middelste persoon Jezus is. Mooie naam, hè? De zaligmaker betekent dat. Die mens geworden is en onder ons heeft gewoond. In Nazareth is opgegroeid. Als zoon van de timmerman Jozef. De koning. Ja, want zo was de Messias aangekondigd in het Oude Testament. Dat hij koning zou zijn. Koningszoon, zoon, maar ook de Heere van David. En aan zijn koninkrijk zou geen einde zijn. Is dat ook inderdaad uw belijdenis? Niet spottend zoals Pilatus deed. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Misschien heeft u nog wel geglimlacht toen hij dat op liet schrijven. Ja, er moest toch wat opgezet worden op dat bordje, dat titulum. Wat was zijn titel? Ja, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En dat is dan de Messias die er hangt, ja. De beloofde, de zoon van God, die hangt daar, midden tussen twee criminelen. Dat doet hij daar. Hij gaat een weg. Hij is een weg gegaan van de aarde naar de hemel. En hij is die weg gegaan totdat hij zou arriveren op de kruisheuvel Golgotha. En daar zijn werk zou volbrengen. Zijn zware werk. Zijn eigenlijk onmogelijke werk, maar dat hij in Gods kracht heeft volbracht. In liefde tot zijn vader en geloof het of niet, het is waar hoor, ook uit liefde tot zondaren, ja. Dat heeft hij gedaan en daar getuigt zijn naam van, Jezus. Hij die redt uit het grootste kwaad en ons brengt tot het allerhoogste goed. Jezus, de koning der Joden. Maar hij hangt hier als een verworpene, dat hebben we gelezen. En weg met hem, neemt hem weg. Opgeruimd moet hij worden, kruis hem. Ja, zo hangt hier dus de koning, maar ook de profeet, de priester, de zoon van God, als een verworpene. En wij weten heel goed dat hij de weg gaat die de Vader hem ook wijst en dat de Vader die het recht lief heeft nu met de zonde gaat afrekenen. Dat weten we heel goed, maar dat Jezus daar hangt is ook een groot onrecht. Hij is onschuldig, heeft de rechter zelf wat 10 keer gezegd. Onschuldig en toch de dood veroordeeld. Als we dat bordje nu eens goed lezen, wie wordt hier nu eigenlijk beschuldigd? Is dat hij die daar hangt of is het het volk dat hem opgehangen heeft? Ik denk het laatste, hè? Vindt u ook niet? Zo heeft Petrus het tenminste op de Pinksterdag gezegd. Gij hebt hem genomen en gekruisigd. Zo is het ook. Het volk verwerpt de Messias. En niet alleen het volk. Nee, ook de heidenen. De Romeinen doen ook mee, die zijn soldaten. Dat is nu wat ook in uw en mijn hart leeft, geliefden. Dat wij de zaligmaker zo makkelijk verwerpen, niet nodig hebben. Niet als koning willen erkennen, omdat we zelf in het zadel willen blijven zitten. Zelf aan de touwtjes willen blijven trekken. Zelf het voor het zeggen hebben in ons leven. En zelf koning zijn. Niet buigen voor hem. Wie wordt hier eigenlijk beschuldigd? Nou, Jezus niet. Nee, op hem wordt wel straks de schuld gelegd van de mensheid. Ja. En God rekent ermee af met die schuld, maar zelf is hij onschuldig. Het is en het blijft waar, alsof God het zelf geschreven heeft. En God kan niet liegen. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, alsof God het getuigt. Hebben we het ook al gezien, dat in ons hart leeft van nature, om onszelf te handhaven en aan Jezus voorbij te gaan, op de een of andere manier. En dan is het zo mooi wat een dichter eens heeft gezegd, mij werd als kind geleerd, dat Judas u verraadde, dat Israël u versmaadde, dat gij niet werd begeerd. Ik heb als knaap gehoord dat Joden u verachten, naar Golgotha u brachten, dat gij daar werd vermoord. Als man heb ik ervaren dat mensen u niet schonden, nog werkelijk doden konden. Ik leerde in de jaren dat ik in eigen zonden uw moordenaar heb gevonden. Is het waar of niet? Dan wordt Jezus de onschuldige en ik de schuldige. En dat is op Golgotha nota bene heel duidelijk geworden. Als er een erkenning komt van Jezus, dat hij de koning is. En een belijdenis dat wij de dood verdiend hebben. En het komt van een kant waar je het nooit van had verwacht. Eén moordenaar. Die in het begin ook nog aan het mopperen en het schelden was. Spotten met Jezus. Eén moordenaar, ja. En die erkent hem als koning. Je zegt, hoe komt die man daarbij? Hoe weet hij dat? Heer Jezus ziet er helemaal niet als een koning uit. Je hebt toch andere ideeën bij een koning? Dan denk je aan een troon en aan een kroon en aan een paleis en zo. Ja, maar het geloof ziet scherp. Weet u, de duivel was springlevend aanwezig op Golgotha. Hè? Dat heeft de Heer Jezus heel goed gevoeld. Maar weet je wie er ook was? De Heilige Geest. Die is er altijd. In de buurt van Jezus. De Geest van Christus. Waar hij is, is de Geest ook. En die werkte in het hart, nota bene, van die boef. Van wie wij net gezegd hebben, nou het is net goed dat die daar hangt. Kijk eens wat hij gedaan heeft, wat er op dat bordje staat. Dat dachten we tenminste, hè? Zijn verdiende loon, zeiden we tegen elkaar. En juist uitgerekend die man, die gaat zien wie hij is, die middelste. En daarom gaat hij hem ook erkennen als de koning. En zeggen, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoor je het? Ja. Uit de mond van Pilatus hoorden we het dan ook wel, wat heeft hij dan gedaan? Maar nu van deze man, en die zegt dat in het geloof, die heeft zicht op Christus wie hij is. De Messias, de beloofde, de Zoon van God. Niets onbehoorlijks gedaan. En dan komt hij met een belijdenis. Hij zegt tegen zijn makker, vreest gij ook God niet daar in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardig. Zij gaat zijn zonde belijden. En echt zonde belijden is een geloofsbelijdenis. Judas zei ook, ik heb gezondigd, maar het was geen geloofsbelijdenis. Van een schuldbelijdenis, maar zonder het geloof. Want deze man gelooft. Wat gelooft hij? Ja, dat Jezus de koning is. Ja, dat is al heel groot. Hij gelooft ook dat hij een zondaar is en dat is ook groot. Maar hij gelooft ook dat er voor hem genade is. Ja, het is wel 5:12, het is waar. Ja, dat is wel zo. Erg laat is hij. Maar dat maakt zijn geloof al heel erg groot. Dat hij ondanks dat zegt, denk aan mij. En zo eren wij de koning als we zeggen wie we zijn en als we belijden wie hij is. Dan laten we dat opschrift, die titulum, die beschuldiging, die eigenlijk geen beschuldiging was, hangen. En dan zeggen we, het is de waarheid, u bent Jezus. O, wat hebt u een mooie naam. Wil u ook mij zalig maken? U kunt het en u wilt het. U gaat zo ver en u gaat zo diep. En Jezus heeft geantwoord en gezegd, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De koning gaat over het paradijs. Hij opent de poort. En hij opende die poort voor deze man. Het was laat, jawel. Het was ook niet om zijn schuldbelijdenis, ook nooit zonder. Maar om zijn goedheid, om zijn trouw, om zijn liefde. Wel, geliefde gemeente, luisteraars, geeft dat niet hoop? Geeft dat niet veel hoop, verwachting? Hebt u hem leren kennen als iemand met een naam die waar is? Hij redt van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Hij opent de poorten van het paradijs. Hij zegt wel, heden, nog, ja, ook diezelfde dag nog, met mij, ja, natuurlijk. Zonder Jezus is er geen leven. Met hem. Jezus gaat hem voor. Die man mag volgen. Bent u een volgeling van hem? Overdenk deze dingen in deze stille week, zodat we hem, de koning, mogen huldigen en eren. En dat doet ook Psalm 145, vers 2. Dat is een loflied op de koning. Dat zal nu gespeeld worden. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uw arm verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. willen samen eindigen met gebed en laat wat het orgel zo jubelend mag spelen dan in onze harten leven. Het komt u zo toe, u de lof te brengen, Heere Jezus. U bent diep vernederd, u wilde zich ook vernederen onder de hand van uw Vader. En zo hebt u de zaligheid verworven, maar wat een diepe weg wilde u gaan. En zonder klagen, hoewel de duivel en de hel u uitgedaagd hebben om te zondigen, en u hebt het niet gedaan. En daarom kon niemand een beschuldiging schrijven op dat bordje, en dat willen wij ook niet doen. Nee, we willen u aanbidden, Heere. U als de koning aanbidden, en met alle verloste zondaren willen we dan zingen, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. De straf is er al geweest, ja, maar die middelste kruiseling, die heeft de straf gedragen en weggedragen ook. En dan geldt het, u ziet geen van onze zonden aan. Wat die moordenaar had, het geloof, dat hebben wij ook nodig. Geef het ons, Heere, en versterk het ook, om echt te mogen zien genade die er ligt in u. En de betekenis van uw heerlijke naam, Jezus, zaligmaker van zondaren, dat we u als koning mogen erkennen. Geef ons een goede, stille week. Een week die zo genoemd wordt, omdat we ook wel eens een paar keer echt stil mogen zijn om na te denken over u en uw werk. Het zal tot onze blijdschap en verwondering en verootmoediging zijn, door ons leiden door uw Heilige Geest. Dank dat wij ook vanavond weer de avondsluiting konden verzorgen. Wilt u ons gedenken in alle dagen van de week en ons een goede vrijdag, gezegend paasfeest bereiden. Wilt u in alle dingen genadig voorzien, ook in ons persoonlijk leven, in alle zorgen en moeiten die er zijn. En dat we de weg naar u mogen kennen en ook mogen gaan en op die weg gezegend mogen worden. Wilt u ons als gemeente gedenken, de dominee en de Voorthuizen en de kerkenraad, de gehele gemeente, allen die een taak hebben, ook in deze vreemde tijden waarin we terechtgekomen zijn en hoe lang zal het allemaal nog duren. Allemaal zo anders en toch mocht ook dit weer klinken, dit woord. Wilt u geven dat waar ook strubbelingen en moeilijkheden zijn binnen kerken of gemeenschappen zoals bijvoorbeeld de Gomareschool, dat ook daar tot een goede oplossing gekomen mag worden. En dat wij voorzichtig mogen wandelen in deze wereld en geen aanstoot zullen geven. Wilt u ons gedenken, Heere, en ons gebed horen in de vergeving van alle zonden, doe het alles om Jezus wil. Amen. Met dank dan voor het luisteren en ook dank aan de koster die weer voor alles zorgde en de organist Pieter de Ruiter. De laatste psalm voor vanavond is 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed, geen snood bedrog, maar blanke oprechtheid voedt.